Je luistert naar radioisrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen, hier op radioisrael.nl.
Shalom! Je luistert naar de Bijbelstudiepodcast getiteld Yom Kippur, van aangezicht tot aangezicht. Een verdiepende Bijbelstudie over de grote verzoendag, dat vanavond begint. De Knip. Ken je dat? Knip, dat tijdschrift, of Knippie, voor kinderen. Dat waren bij ons thuis bladen waaruit behoorlijk wat kledingstukken met behulp van patronen werden genaaid voor het hele gezin. Misschien herken je dat wel. Het beeld van mijn moeder die gebogen over de tafel met patroonpapier het patroon overtrok. Van dat blad met, in mijn beleving, al die warrige lijntjes met kleurtjes, groen, blauw, rood, zwart, lijntjes, stippeltjes. Toch wist ze elke keer weer het juiste patroonstuk over te trekken, uit te knippen en vervolgens op enorme lappen stof die zij voor bij de markt of de stoffenwinkel had gekocht te leggen. De papieren patronen spelde ze op en knipte een centimeter van de rand rondom, zodat de lap stof veranderde in een pand, wat een onderdeel van het kledingstuk in wording natuurlijk was. Het grappige aan zo'n patroon is dat het niet uitmaakt op wat voor soort stof het wordt gespeld. Als het erop gespeld wordt en rondom op de juiste afstand van de randen uit de lappen wordt geknipt, krijg je toch telkens weer dezelfde panden. Eenmaal aan elkaar genaaid kun je hetzelfde kledingstuk hebben, wat er toch weer anders uitziet dan een andere. Ook in de schriften, met name het Eerste Testament of de Tenach, heeft God patronen neergelegd. De kunst is om te leren de juiste lijnen te volgen, zodat je een stuk patroon hebt dat een correct pand wordt en herkenbaar is als onderdeel van het hele kledingstuk. Wat Bijbelstudie betreft is het dus de kunst om te leren de juiste lijnen in zijn woord te onderscheiden, zodat we een deel van het geheel zullen herkennen. Patronen in de Bijbel zijn heel belangrijk om te leren herkennen. Zij geven ons een beeld van Gods verlossingsplan met zijn volk en met de wereld. Er zijn helaas ook gelovigen die de Bijbelse patronen niet willen zien, om allerlei redenen. In de podcast over Rosh Hashanah hebben we hele duidelijke patronen gezien, waarbij bijvoorbeeld het idioom niemand kent de dag, noch het uur, alleen de vader of alleen de hoge priester, een duidelijke link heeft met deze dagen. Alleen deze uitdrukking, deze specifieke uitdrukking, wordt door angstige gelovigen juist aangehaald om vooral niet te zoeken naar de patronen. Het is angst voor, in hun ogen, verboden gebied waarin we ons zouden begeven, wanneer we ons wagen aan het leren herkennen van de linken tussen de feesten van de Here, de idiomen en Gods heilsplan met de schepping die daarbij horen. Iemand zei eens tegen me, het is een beetje alsof je in Gods ondergoed la zou lopen snuffelen. Dat kan toch niet? De angst dat wanneer we de connectie gaan maken, dat dit direct betekent dat we bijvoorbeeld data zetten en dat potentieel de zwakkeren in het geloof zullen aanzetten om God de rug toe te keren uit teleurstelling voor het uitblijven. Daaruit vloeien vaak helaas ook harde kritiek en beschuldigingen voort, waarbij de maat die genomen wordt veroordelend is. Maar zo is een discipel van Jezus niet. Een volwassen discipel van Jezus handelt en spreekt vanuit liefde en kennis van God. Amen. Dit gezegd hebbende, ik kan er nog heel veel over zeggen, maar dat doen we niet, zou ik graag met je naar Leviticus 16 willen gaan. Leviticus 16, dat uitgebreid spreekt over Yom Kippur en de invulling ervan. De Heere sprak tot Mozes na de dood van de twee zonen van Aaron, toen zij voor het aangezicht van de Heere waren genaderd en gestorven waren. De Heer zei toen tegen Mozes, spreek tot uw broer Aaron en zeg, dat hij niet te alle tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan, met een jonge stier, het jong van een rund als zondoffer en een ram als brandoffer. Hij moet het heilige linnen onderkleed aantrekken en een linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij 2 geitenbokken nemen als zondoffer en 1 als brandoffer. Dan moet Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Hij moet ook 2 bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de 2 bokken werpen, 1 voor de Heere en 1 lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot voor de Heere gevallen is aanbieden en hem als zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot gevallen is, om weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heere geplaatst worden om daarmee verzoening te doen voor hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Dan moet Aaron de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf bestemd is aanbieden, nog niet slachten, aanbieden en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen en de jonge stier als het zondoffer dat voor hemzelf beslacht is slachten. Dat is een verschil. Verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de Heere een vuurschaal met vurige kolen nemen, met beide handen vol fijn geurig reukwerk en dit binnen het voorhangsel brengen. Hij moet dan het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht van de Heere, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat boven de getuigenis is bedekt en hij zal niet sterven. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen, met zijn vinger op het verzoendeksel sprinkelen, aan de kant naar het oosten toe, en voor het verzoendeksel moet hij 7 keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen. Daarna moet hij de bok slachten, die als zondoffer voor het volk bestemd is, en zijn bloed binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft, en dat op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel sprenkelen. Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Zo moet hij ook doen met de tent van ontmoeting die bij hen staat, te midden van hun onreinheden. Geen enkel mens mag in de tent van ontmoeting zijn als hij er binnen gaat om in het heiligdom verzoening te doen, totdat hij naar buiten komt. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar, dat voor het aangezicht van de Heere is en er verzoening over doen. Dan moet hij een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en het rondom op de horens van het altaar strijken. Dan moet hij met zijn vinger 7 keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Hij reinigt en heiligt, zo reinigt en heiligt hij het van de onreinheden van de Israëlieten. Wanneer hij de verzoening over het heiligdom, de tent van ontmoeting en het altaar voltooid heeft, dan moet hij de levende bok naderbij laten komen. Aaron moet zijn handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man die daarvoor gereed staat de woestijn insturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn insturen. Daarna moet Aaron in een tent van ontmoeting komen en de linnen kleren uittrekken die hij aangedaan had toen hij het heiligdom binnenging. Daar moet hij ze laten. Hij moet zijn lichaam in de heilige plaats met het water wassen en zijn kleren aantrekken. Dan moet hij naar buiten gaan, zijn brandoffer bereiden met het brandoffer van het volk en voor zichzelf en het volk voor verzoening doen. Ook moet hij het vet van het zondoffer op het altaar in rook laten opgaan. Hij, die de weggaande bok heeft weggestuurd, moet zijn kleren wassen en zijn lichaam met water wassen en dan mag hij in het kamp komen. De jonge stier voor het zondoffer en de bok van voor het zondoffer, waarvan het bloed in het heiligdom is binnengebracht om verzoening te doen, moet men tot buiten het kamp brengen. Hun huiden, hun vlees en hun mest moeten zij met vuur verbranden. Hij die ze verbrandt, moet zijn kleren wassen en zijn lichaam met water wassen. Dan mag hij het kamp inkomen. Dit is voor u een eeuwige verordening. U moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen, geen enkel werk doen, de ingezetene niet en de vreemdeling die in uw midden verblijft evenmin. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Het is voor u Shabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. Tot zover. In de versen 30 en 31 lezen we, en eigenlijk lezen we dat al door het hele stuk heen. Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. Dat is een belofte. Het is voor u Shabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. In Numeri 29 vers 7 staat: ook op de tiende dag van deze maand moet u een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen. Geen enkel werk mag u dan doen. Het is dus echt een volledige Shabbat. Er is ontzettend veel te zeggen over Yom Kippur. Maar in deze studie gaan we ons vooral focussen op gedeelten die niet vaak aan bod komen. En zeker niet op de kansels. Eerst even korte uitleg dan over Yom Kippur zelf, ondanks wat we nu net hebben gelezen. Tussen Yom Teruah, Rosh Hashanah, en Yom Kippur liggen de 10 ontzagwekkende dagen, dat weet je misschien. Dagen van inkeer, van bekering en berouw. Voor de studio van Rosh Hashanah verwijs ik je graag naar onze meest recente podcastserie, ook te vinden op onze website onder Uitzending Gemist. Bekering in het Hebreeuws is tshuva, zoals je misschien weet. Het komt van het wortelwoord shuv, dat omkeren betekent. Dat impliceert een volkomen 180 graden draai van zonde, ongerechtigheden en onreinheden met de vaste intentie om een reine, zuivere weg in te slaan. Dat wordt uitgebeeld met een mikva, afdalend in het bad met stromend water. Stromend water is levend water. Onder het belijden van zonde, zichzelf onderdompelen onder toezicht van getuigen, onder water zichzelf omkeren en met het gezicht naar de uitgang weer opstijgen uit het water en het bad en dus ook alle ongerechtigheden achter zich verlaten. In de Joodse traditie zijn 4 soorten acties verbonden aan dit proces van bekering. Ten eerste het beëindigen van zonde, tshuva dus. Dan het vast besluit nemen in de toekomst niet meer te zondigen, dus niet weer omkeren. Oprecht berouw tonen over de zonde en berouw hebben. En met de mond belijden van zonde. We vinden in Leviticus 26 vers 40 tot 43, we lezen dit samen niet, dus schrijf het op. Leviticus 26 vers 40 en 43, tot 43. Romeinen 10 vers 9 en 10, Romeinen 10 vers 9 en 10, en in 1 Johannes 1 vers 9 en 10, 1 Johannes 1 vers 9 tot 10, deze versen gecombineerd, of deze stukken gecombineerd, daar vinden we nog eens deze traditie in bevestigd en verklaard tot een proces dat ons allemaal aangaat. Ware bekering wordt daarna ook altijd gezien in de daden erna. Dat bevestigt het. Kijk bijvoorbeeld maar naar Zacharias, de tollenaar. Hij bekeerde zich en toonde dat door het geld dat hij gestolen had weer terug te betalen. aan het einde van de 10 ontzagwekkende dagen, of de 10 dagen van berouw, op de 10e dag breekt dan Yom Kippur aan. Er zijn verschillende namen voor Yom Kippur. De grote verzoendag, die kennen we. De grote dag, het vasten. En Shabbat HaShabbatot, de Shabbat van alle Shabbats. Er zijn ook idiomen en gebruiken die bij Yom Kippur horen. Van aangezicht tot aangezicht, de grote bazuin, Nila, het sluiten van de poorten, wat verwijst naar rechtbank. Het woord Kippur komt van het wortelwoord kafar, dat verzoening betekent. Verzoening komt door bekering en het belijden van de zonde tijdens de tiendaagse periode van inkeer en berouw. Officieel heet deze dag Yom HaKippurim, de dag van de verzoeningen, waarop op drie verschillende manieren, verzoeningen werden gedaan. Namelijk, hebben we net allemaal gelezen, door middel van het bloed van een jonge stier als zondoffer en een ram als brandoffer. Voor de hoge priester, de priesters en hun gezinnen. De twee geitenbokken van het volk en vasten door heel het volk. Alle drie waren onderdeel van de soorten Kippurim, verzoeningen, totdat de tempeldiensten ophielden met bestaan in 70 na Christus met de verwoesting van de tempel. Dus alleen het vasten is overgebleven, waardoor we de naam Yom Kippur hebben overgehouden. We weten van de Midrash uit de Torat Koanim, dus de wet van de priesters, over Leviticus 16 en de Mishnah, dat de tempelrituelen zoals Mozes die had voorgeschreven werden uitgevoerd zonder de aanwezigheid van het hele volk. Die was niet vereist zoals die wel vereist zijn op Pesach, Shavuot en Sukkot. Dat wil niet zeggen dat er geen volk aanwezig was. Er waren genoeg mensen die getuigen wilden zijn van deze rituelen en daarvoor speciaal eerder naar Jeruzalem waren gekomen. De ochtenddienst in het heiligdom, of dat nu de tabernakel of de tempel was, begon zoals altijd met het eerste ochtendgloren op de 10e dag vanaf Yom Teruah, de dag van bazuingeschal. Dat eindigde met de laatste bazuin. De hoge priester en niet de priesters leidden Yom Kippur. Hij bracht de offers en voerde de inzettingen van de Torah voor deze dag alleen uit. De hoge priester moest zich allereerst steeds reinigen door middel van een mikva, onderdompeling en wassen. Dat deed hij in totaal 5 keer die dag. Na de verwoesting van de tempel worden nog steeds in de synagoges op Yom Kippur 5 diensten gehouden, wat daaraan refereert. De eerste offers van de dag, de gebruikelijke zoenoffers, moesten eerst worden gebracht in zijn gebruikelijke hoge priesterlijke kleding en uitrusting. Daarna moest hij, weer na het nemen van een mikva, een typisch gewaad aandoen, wat we net hebben gelezen, volgens voorschriften, in plaats van zijn gebruikelijke hoge priesterlijke gewaad. Wit linnen gewaad, onderkleed, dus witte lange broek, de witte sjerp en de witte tulband. Al dat wit en linnen symboliseren zuiverheid. En het werd dan ook alleen op Yom Kippur door de hoge priester gedragen. Vervolgens vonden de grootse rituelen rondom de slachting van de zoenoffers plaats. Eerst de jonge rund als zondoffer en de ram als brandoffer voor het heiligdom. Met het bloed daarvan moest de hoge priester het heilige der heiligen binnengaan, de enige dag van het jaar waarin dat toegestaan was. De Talmud beschrijft hoe bijzonder dit eraan toeging. Want je moet je voorstellen dat het voorhangsel dat tussen het heilige en het heilige der heiligen inging, een zeer dik gordijn was. Men heeft uitgerekend dat het waarschijnlijk iets van 16 centimeter dik was. Dat was zowel in de tabernakel als in de tempels. Dit was, omdat er absoluut geen sprankje daglicht het heilige der heiligen in mocht. Die mocht de ruimte niet bereiken. Dus aan alle kanten was het afgesloten, zodat er geen kieren waren en dik, zodat het niet door het gordijn kon heen schijnen. Heel erg zwaar. En alles was afgesloten. Hoe dan kwam de hoge priester het heilige der heiligen binnen? Met de schaal waarin het bloed van de offerdieren was verzameld in zijn handen, stond de hoge priester in het heilige. Daar stond hij dan, alleen, voor het voorhangsel. In heilig ontzag, reken maar dat hij stond te beven op zijn benen, te wachten. En dan, op onverklaarbare wijze, werd hij door Gods geest zelf het heilige der heiligen binnengehaald om te zijn waar God is. Niet door eigen inspanning, maar door Gods geest. Daar zou de hoge priester zijn, van aangezicht tot aangezicht, in de heilige tegenwoordigheid van God. We lezen dat steeds, hè? Het aangezicht van God. Hoe bijzonder is het dan om te lezen in 1 Korinthe 13 vers 12. 1 Korinthe 13 vers 12. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, mysterie. Maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. In 2 Korinthe 3 vers 15 tot 18, 2 Korinthe 3 vers 15 tot 18, schrijft Paulus vervolgens: ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, en daar wordt de Torah mee bedoeld, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich, het volk, wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, aangezicht tot aangezicht, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Voor de wachtende priesters die buiten stonden te wachten, was dit een vreselijk spannende tijd. Werden de offers door de Heere aangenomen en bleef de hoge priester leven of niet? Zij mochten absoluut het heiligdom niet binnenkomen. Weet je nog? Dus altijd de vraag, waren de heiligingsrituelen voldoende oprecht geweest? Voor het geval dat ging de hoge priester de ruimte, het heilige der heiligen binnen, of het heilige binnen, met een lang koord met belletjes aan zijn enkel. Als het te lang stil zou blijven, langer dan gebruikelijk, dan zouden de priesters aan het koord kunnen trekken om het dode lichaam dan waarschijnlijk van de hoge priester onder het voorhangsel door naar buiten te slepen. Er is geen enkele instantie gemeld waarin men daar ook daadwerkelijk gebruik van heeft moeten maken, gelukkig. Het geeft wel aan hoe groot het ontzag voor de Heere onder de priesters was en hoezeer men zich realiseerde dat hij en niet wij het hart aanziet en oordeelt of het daadwerkelijk oprecht en rein voor hem kan bestaan. In vertrouwen dat hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn, Psalm 102 vers 14, Psalm 102 vers 14, en dat de goede tierenheid van de Heer is van eeuwigheid en tot eeuwigheid voor wie hem vrezen. Psalm 102 vers 17a. Psalm 102 vers 17a. Ging de hoge priester naar binnen en wachtte de priesters buiten af. Het jonge rund werd geofferd om het heiligdom van alle zonden die daar het voorgaande jaar waren begaan door de priesters en hun gezinnen. Maar waarvan men zich niet bewust was, te reinigen. Ondanks alle slachtoffers, zoenoffers die het hele jaar door gebracht waren, moest dit toch gebeuren. In Leviticus 16 vers 6 lezen we dit. Vervolgens lezen we in versen 7 en 8, werden de twee geitenbokken door middel van het werpen van het lot aangewezen, ieder voor hun doel. Op het ene gouden lot stond Ladonai, en op de andere, ook van goud, stond Lazazel. Eén was voor de Heere en de één ander zou worden weggezonden naar Azazel. De één werd geofferd als zondoffer, daarbij kwam dus bloed kijken. De ander kreeg door middel van handoplegging door de hoge priester alle zonden en overtredingen van het voorgaande jaar van het volk op zich geladen, waarmee hij de zondedrager van het volk werd, de zondebok. Daarna werd hij losgelaten in de wildernis ten oosten van Jeruzalem, de plaats waar de Satan woont en waar het oordeel van God wordt uitgevoerd. In Psalm 103 vers 12, zien we dit prachtig verwoord. Zover het oosten is van het westen, zover heeft u onze zonden gedaan. Het oosten is altijd de plek van Gods oordeel. En ten westen van het oosten ligt uiteraard de tempel, Gods aangezicht, Gods aanwezigheid. En daaruit leren we dat wanneer wij met onze mond onze zonde hebben beleden, wij die als het ware op de kop van de bok voor Azazel hebben gelegd, de zonde daarmee hebben losgelaten en weggezonden naar de Vader van alle zonden. De bok was in een ravijn gestort en onze zonde eigenlijk daarmee ook. Als wij zelf onze beleden zonde daarna weer zouden benoemen, zou het zijn alsof we de botjes van de bok uit het ravijn terughalen en daarmee gaan lopen zeulen. Gods natuur is geheel anders en zo ook zijn wil voor ons. Hij heeft onze zonde ver weggedaan van ons. Zijn vergeving heeft geen houdbaarheidsdatum. Het is doorlopend. Lees heel Psalm 103 maar eens in het licht van Yom Kippur. In het boek van Henoch, hoofdstuk 8 vers 1, nou ja, voor degene die het misschien in het bezit hebben, lezen we dat Azazel een type van de Satan is, de tegenstander. De verpersoonlijking van alle zonden van het volk, van de wereld zelfs, en daardoor de volle veroordeling van God in eeuwigheid zal verduren. Als we in Daniël 7 vers 11, Openbaring 19 vers 20 en Openbaring 20 vers 10 lezen, dan zien we hoe dit beeld wordt vervuld in de eeuwige pijniging van de Satan en die hem dienen. Laten we iets inzoomen op het werpen van het lot. De hoge priester nam de gouden loten en plaatste die op de koppen van de bokken waarmee hun lot werd bepaald. Het werd gezien als een goed teken, een goed omen, wanneer het lot, waarop stond Ladonai, door de rechterhand van de hoge priester was getrokken. Ieder jaar weer vanaf Aaron tot en met 40 jaar voor de verwoesting van de tempel in 70 na Christus, verscheen dit lot in de rechterhand van de hoge priester. 40 jaar voor de verwoesting van de tempel, niet meer. Vanaf dat toen niet meer. De Talmud vermeldt dat sindsdien het lot steeds door de linkerhand van de hoge priester werd getrokken. Iets dat zeker in het begin voor veel onrust zorgde. Een andere verandering dat vanaf 30 na Christus optrad en voor veel onrust zorgde, was het volgende. Tot dat jaar, nadat de eerste bok geofferd was voor de verzoening van het volk met de Heere, werd de andere, de zondebok, aan zijn lot in de wildernis overgelaten. Beide bokken kregen een scharlakenrode koord om de horens gebonden, die op onverklaarbare wijze wit werden bij het loslaten van de bok voor Azazel. Hieraan wist men dat God hun offers had aanvaard en het volk vergeving had geschonken. Hoe ging dat in de praktijk met de bok van Azazel? De daarvoor aangewezen persoon bracht de bok naar een specifieke ravijn ten oosten van Jeruzalem, waar de bok onderaan dodelijk ten val kwam. Die plek is nog steeds te bezoeken. De Talmud vermeldt dat 40 jaar voor de verwoesting van de tempel het scharlakenkoord niet meer wit werd. Dit werd opgevat ook als een slecht omen. Klaarblijkelijk werden de offers van Yom Kippur niet meer door God aanvaard en de zonden van het volk daarmee niet meer vergeven door de offers. Dit doet denken aan wat er in Jesaja 1 vers 18 staat. Jesaja 1 vers 18. Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Er is een andere gebeurtenis in de Tenach, waarbij we zien dat het lot werd geworpen om te bepalen wie gezondigd had, en dat op iedere Yom Kippur wordt verhaald. We lezen in Jona 1 vers 7. Jona 1 vers 7. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. En iets verder in Jona 1 vers 15. Vers 15. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de woedende zee kwam tot bedaren. Het leidde tot de bekering van de heidense zeelui die verzoening met de God van Israël vonden. Jona 1 vers 16 zegt, toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Zij brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. We gaan verder niet hierop in en ook niet wat we hebben gelezen in Leviticus 16. Gaandeweg deze studie komt dat nog wel aan bod. We lezen Leviticus 23, vers 26 tot 32. Leviticus 23, vers 26 tot 32. Dat is maar een kort stukje. De Heere sprak tot Mozes. Alleen op de tiende dag van de zevende maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de verzoendag om voor het aangezicht van de Heere, uw God, verzoening voor u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door in al uw woongebieden. Het moet voor u een Shabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. 'S Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw Shabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. In de praktijk komt dat op 25 uur neer. De eerste twee verzoeningen, Kippurim, werden door de hoge priester in de tempel uitgevoerd, onzichtbaar voor het volk in het land. In vertrouwen dat de hoge priester zijn deel van de inzettingen voor deze dag uitvoerde, zou in het hele land iedereen zich onthouden van eten en drinken, behalve kinderen, zwangere vrouwen, zieken en zeker zij die zouden sterven als zij een dag niet zouden eten, en dit van zonsondergang tot zonsondergang, en zo voldoen aan de opdracht zich te verootmoedigen. Het is op deze dag dat het lot van het volk ten goede of ten kwade wordt bezegeld voor het nieuwe jaar door de Heere, de rechter, in de hemelse rechtbank. Tegelijkertijd, omdat dit de heiligste dag van het jaar is, heet deze dag de Shabbat HaShabbatot, de Shabbat aller Shabbatten. In de synagogen worden tijdens de eerste dienst van de dag, die Kol Nidre heet, gebeden van verootmoediging en smeekbedes voor aanvaarding en verzoening van het volk na de periode van bekering uitgesproken. Dat dit wordt gedaan als een gemeenschap mogen duidelijk zijn, maar wie behoren tot die gemeenschap en mag iemand niet waardig genoeg geacht worden om deel te nemen aan de gebeden voor vergeving. Het woord voor gemeenschap, het Hebreeuwse woord voor gemeenschap, is tzibur en daarin ligt ons antwoord. Tzibur is namelijk een acroniem bestaande uit de letters tzadik, bet, vav en resh. De tzadik staat voor de tzadikim, de rechtvaardigen. De bet staat voor benoniem. Zij die in het midden zijn, dus eigenlijk benoniem. Niet rechtvaardig, maar ook niet goddeloos. En vav en resh, u reshamim, Reshaim, de goddeloze. De hele gemeenschap, Tzibur, wordt dus gevormd door deze drie groepen samen. Zelfs de goddelozen zijn een deel van het volk en dat blijven ze. Tijdens de Kol Nidre klinken de voorwoorden als volgt. Anu Materim lit palel im ha'avarjanim. We betuigen dat het toegestaan is met overtreders te bidden. Het zal enigszins arrogant in de oren klinken, maar de gedachte erachter is dit. Als wij het zouden wagen om zondaren onder ons buiten te sluiten, hoe zouden wij dan hopen dat God wil overwegen om ons met al onze onvolkomenheden te aanvaarden? Met andere woorden, de weg naar Gods rechtertroon voor verzoening mag door niemand worden versperd, ook niet voor de in onze ogen grootste zondaar onder ons. Volgens Joodse traditie worden de poorten van de hemel geopend wanneer de shofar op Yom Teruah voor het eerst klinkt en de dagen van berouw inluiden. Tijdens deze dagen blijft de hemelse rechtbank geopend om onze gebeden voor vergeving te ontvangen. En in het bijzonder zijn de poorten op Rosh Hashanah open om eerst de rechtvaardigen te ontvangen. Bij het naderen van zonsondergang nadert ook het moment dat de hemelse rechtbank de poorten sluit. Het naderen van zonsondergang voor Yom Kippur. Dit wordt weergegeven in de laatste dienst van de dag, Nila genoemd, het sluiten van de poorten. De poorten geven in dit verband een mooi beeld door de dagelijkse werkelijkheid in de tijden van de Tanach. In de tijden van de tempel werden de tempelpoorten aan het einde van de vaste dagen en dus ook Yom Kippur gesloten. Behalve dat de poort van een ommuurde stad zowel een ruimte waar men doorheen liep was en ook als ook grote deuren had, poorten, om de toegang van de stad af te sluiten, was het ook de plaats waar van oudsher recht gesproken werd door mannen die wijs en integer werden geacht. Over Lot lezen we bijvoorbeeld dat hij in de poort van Sodom zat. In 2 Samuel 19 vers 8, in 2 Samuel 19 vers 8 lezen we dat de koning in de poort zat. En in Spreuken 31 vers 23, Spreuken 31 vers 23 lezen we dat de echtgenoot met een sterke vrouw achter zich recht sprak in de poort. Dit in de poort zitten is dus een idioom voor rechtspreken of de rechtspraak. Als de poorten tegen zonsondergang de steden zich weer sloten na het vasten, was de rechtbank dus ook gesloten. Alle oordelen die die dag waren geveld, zouden nadien ten uitvoer moeten worden gebracht. Het laat een patroon zien van datgene wat de wereld te wachten staat. De vijfde en laatste dienst in de synagoge, die Nila heet dus, bij het aanbreken van zonsondergang aan het einde van Yom Kippur, beeldt dit uit. De Torahrollen die de hele dag geopend lagen, worden in alle nederigheid opgerold, ingepakt en weer eerbiedig terug in de ark gezet. Ark is een nis in de synagoge dat bestemd is voor de Torahrollen en wordt afgesloten met deurtjes die aan de poorten van een stad doen denken. Dit is een beeld van wat we lezen in Openbaring 20. Openbaring 20, waarin eerst de boekrollen en het boek des levens worden geopend. Dat is met Rosh Hashanah. En de Amida, en later worden die dan natuurlijk verzegeld. De Amida wordt gebeden in de synagoge, waarin een bepaalde zin, het woord voor opgeschreven, wordt vervangen door het woord verzegeld. En dat is Yom Kippur. Terwijl dit plaatsvindt, wordt de shofar geblazen volgens een bepaald patroon. Dat eindigt met een zeer lange en luider wordende klank. Tkiya Gdola heet die luider wordende klank. Op dat moment heet de shofar Shofar Hagadol, de grote bazuin. Bij de laatste klank van de grote bazuin zijn de deuren van de hemelse rechtbank gesloten. Het oordeel over de mensen is geveld, verzegeld en zal ten uitvoer gebracht worden in de tijd die volgt. Zij die opgeschreven zijn in het boek des levens zullen met hem meeregeren. Zij die daarin niet worden gevonden zijn veroordeeld tot eeuwige pijniging. In de podcast Rosh Hashanah, ontwaak, bekeer je en sta klaar, noem ik de drie shofarot, shofars, die klinken in verband met de drie specifieke tijden op Gods kalender waar de shofar klinkt. De eerste shofar is verbonden met Shavuot, die klonk toen het volk Israël de Torah als huwelijksdocument van de bruidegom, dus de Ketubah, aanvaarde. De tweede shofar, die klinkt met Yom Truah, Rosh Hashanah. En de laatste bazuin wordt genoemd, en dan de shofar met de naam Grote Bazuin, die klinkt om Yom Kippur af te sluiten. We zien Jezus verwijzen naar de grote bazuin die het eindoordeel van de wereld en de uitvoering ervan inluidt. In Matteüs 24 vers 29 tot 31, Matteüs 24 vers 29 tot 31, en meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven, en zij zullen de Zoon des Mensen zien, als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder een groot bazuingeschal. En dat groot, dat is in het Grieks megas. Dan heb je er een goed idee bij. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Verder lezen we ook in Jesaja 27 vers 13. Jesaja 27 vers 13 over de grote bazuin, Shofar Gadol. Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte, en zij zullen zich voor de Heere neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem. In nummer 10 lezen we instructies over het gebruik van de twee zilveren trompetten. Even een uitstapje. Onder andere, als bepaalde klanken werden geblazen, was dat het signaal voor heel het kamp om op te breken. Men trok pas op wanneer iedereen zich had aangesloten. Niemand bleef achter. Met het neerbuigen voor de Heere wordt, zoals ik net al zei, het verootmoedigen door heel het volk voor de Heere bedoeld. En dat verwijst naar Yom Kippur. De grote bazuin die aan het einde van Yom Kippur wordt geblazen, kondigt ook het bezegelen van het eindoordeel aan na de periode van inkeer en berouw en het doen van verzoeningen. Daarin blijft niemand achter. Weer ontdekken we een belangrijk patroon in de feesten van de Heere. Tijdens Rosh Hashanah zijn volgens de rabbijnse traditie de rechtvaardigen, die dus in het boek des levens al opgetekend waren, tijdens Rosh Hashanah al toegelaten tot zijn rust. De periode tussen het einde van Rosh Hashanah en Yom Kippur is een genadetijd voor hen die in het midden zijn en de goddelozen om alsnog tot inkeer en berouw te komen. Dit patroon geldt voor de hele wereld, want zo zal ook de verdrukking na de wederopstanding en de opname, waar Jezus het hier in Matteüs 24 over heeft, ook een genadeperiode van inkeer en berouw zijn en daden om die te laten volgen voor deze groepen die de aarde dan nog bevolken. Dit geldt voor de hele wereld en in het bijzonder voor Israël. De rechtvaardigen, zij die hem trouw zijn gebleven tot het einde, worden met Rosh Hashanah al aanvaard en zijn toegelaten tot zijn rust. De andere twee groepen zullen extra tijd krijgen voor verootmoediging in de grote verdrukking, de periode van verootmoediging, inkeer en berouw. Alhoewel sommigen beweren dat de Holocaust al wreed genoeg en mogelijk oordeel genoeg was voor Israël, en dat om die reden heel de wereld, de rechtvaardigen, degene in het midden en de goddelozen, de grote verdrukking zal doormaken, zien we aan de patronen die de schrift ons laten zien en de Joodse tradities dat dit niet in overeenstemming is met Gods rechtvaardige en genadige natuur. deze vorm van genade, die volgens die visie door God zou worden geschonken, is niets anders dan een andere vorm van wreedheid voor de rechtvaardigen, zoals ook de Mishnah het zo treffend verwoordt. Zoals het volk in het volste vertrouwen, het geloof dat de hoge priester zijn deel van de verzoeningen uitvoerde en hun zonde beleed uit hun zicht en zelf zich voor God door te vasten verootmoedigde, zo geldt ook dit voor degenen die Jezus' zoenoffer hebben aanvaard. Want zoals de hoge priester met het bloed van het offerdier klaar stond om verzoening te doen in het heilige der heiligen, zo is Jezus als onze hoge priester ook het hemelse heilige der heiligen van aangezicht tot aangezicht in de tegenwoordigheid van de volledigheid van God binnengegaan om voor eens en altijd verzoening voor ons te doen door zijn eigen bloed aan te bieden. In dat vertrouwen mogen wij, ook al zien we dit niet, we mogen ons verootmoedigen voor hem en naderen tot de troon van God, de rechter. Laten we Hebreeën 9 lezen. Hebreeën 9, vers 1 tot 8 en 11 en 12. Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht, en het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd, met een gouden wierookvat en de ark van het verbond die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met manna en de staf van de Aaron die gebloeid had en de stenen tafelen van het verbond. En bovenop deze ark waren de cherubs van Gods heerlijkheid die het verzoendeksel overschaduwde. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, dus vrij toegankelijk voor iedereen, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. In vers 9 is dit stukje, deze was een zinnebeeld, dus een vooruitwijzing naar de tegenwoordige tijd. We gaan naar vers 11. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige goederen, heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tempel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Ondanks de gehoorzaamheid van de hoge priester lezen we in vers 9, hadden we al een stukje gelezen, deze was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd, in overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Die waren niet in staat om tot volmaaktheid te brengen. Jezus is onze volmaakte verzoening, door wie wij rechtvaardig en dus waardig geacht worden om voor de Zoon des Mensen te bestaan, zoals hij in Lucas 21 vers 36 zegt. Lucas 21 vers 36. In de Torah wordt beschreven welke offers van de priesters, het volk en ieder individu worden gevraagd. Allen dienen om de relatie tussen de Here en zijn volk zuiver te houden of te herstellen. Het hele jaar door werd er geofferd, iedere dag, de hele dag. Inkeer, berouw en bekering zijn niet alleen voor de periode van de 10 ontzagwekkende dagen, maar het hele jaar door. De 10 dagen van berouw zijn de enige dagen in het jaar waarin het hele volk gelijktijdig zichzelf onderzoekt, de zonde beleidt, vergeving en verzoening zoekt met hun naasten en zich tot de Here die richten die als rechter zit. 1 Johannes 1 vers 8 en 9. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 zegt ons: als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is trouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Door bekering eren wij God. En wanneer we er ons in verheugen dat het ons geschonken is, wat tot niets anders dan verzoening kan leiden, leidt dit tot een ongekende rijkdom. Onderschat Gods reactie op bekering dan ook niet. Het brengt hem niet alleen grote blijdschap, maar het vertoont ook bijzondere gedragspatronen door de invloed die bekering van een mens en ook van een heel volk op hem heeft. Door verootmoediging van het volk, maar ook een individu, zien we God vaak het oordeel ten kwade keren naar een oordeel ten goede. Berouw en bekering, het belijden van zonde, brengt vergeving en vervolgens genezing en herstel teweeg. 2 Kronieken 7 vers 13 en 14 zegt: wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhanen gebied om het land te verslinden, of wanneer ik pest onder mijn volk zend en mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. Hier spreekt verzoening uit, niet door het brengen van slacht, brand en zoenoffers, maar door verootmoediging en bekering. Het klinkt misschien vreemd in de oren, maar de offers die door God geboden werden in de Torah om het hele jaar door te brengen tot heiliging en reiniging van de zonde, waren duidelijk niet voldoende. Het was nodig dat de offers op Yom HaKippurim werden gedaan om alle zonden, overtredingen en onreinheden van het voorgaande jaar die nog onbeleden of verborgen waren gebleven, goed te maken. Maar lezen we in Hebreeën 10 vers 4. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt. De offers werden dan ook niet gezien als een middel tot bekering van zonde, maar als middel tot verzoening van zonde. Hebreeën 10 vers 1 zegt: want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. De priesters offerden wel, maar het was slechts een vooruitwijzing naar het ultieme zoenoffer dat in Jezus' lichaam werd gedaan. Hij bood zijn lichaam dat geen onvolkomenheid door zonde, onreinheid of overtreding van de Torah aan, als smetteloos een eeuwig offer, zoals de hoge priester de zoenoffer ook aanbood in de tabernakel en de tempel. Zijn bloed na zijn offer dient wel tot vergeving en verzoening voor eeuwig. Daarom komt hem, de triomferende koning, ook de troon toe om recht te spreken over allen. Hebreeën 1 vers 8. Maar tegen de zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. Hij laat zich vinden voor iedereen die zich voor hem verootmoedigt. Hebreeën 12 vers 1 en 2 zegt: wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde op de kop van de bok, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. 1 Korinthe 13 vers 12. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een mysterie. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending over Yom Kippur van aangezicht tot aangezicht. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik bid dat het je heeft opgebouwd en dat het zal leiden tot een sterker geloof. Mijn naam is Debbie van Galen. Je hebt geluisterd naar het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom hier op radioisrael.nl. God zegen en vrede voor jou en lied groot. Tot de volgende keer.
Je luistert naar radioisrael.nl.